Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het zal vanavond gaan, gemeente, over de wederzijdse liefde in het huwelijk. Daarom zeggen we nu op Psalm 133, de versen 2 en 3. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Psalm 133, het tweede en het derde vers. Nadat ook in deze avonddienst het christelijk geloof hebben mogen beleiden, zingen van Psalm 27, het zevende vers. Zo je dat geloof dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zal. Psalm 27, het zevende vers. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart al dus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en die is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Wil je in het gebed van de gemeente nog één voorbeden doen vanavond voor één van uw oud-predikanten, dominee T.J. Kamerbeek, waarvan hij door ziekte ernstig verzwakt is. Goed om voor hem ook voorbeden te doen en voor zijn vrouw. Zoeken nu samen Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, die uw goedheid en uw wijsheid in al uw inzettingen betoont. En wij, Heere, wij zijn zwak. We zongen er iets vanuit, hoe lichamelijk en psychisch kwetsbaar we zijn. En wij door smart en wat mensen ons aandoen en door de verzoekingen van de Satan zo zeer en zo makkelijk beschadigd kunnen worden, verzwakt. Maar gij, Heere, weet wat van uw maaksel is te wachten. Ook al denken wij er wel eens heel anders over, als ons jong, vitaal en sterk voelen, en een gevoel hebben dat ons niets gebeuren kan de eerste tijd. Maar gij weet hoe dat ten diepste is, Heere. En daarom zeggen wij de grond van ons hart dank, dat ge uw zoon mens van vlees en bloed hebt laten worden, die in zijn leven, in zijn lijden, in alle dingen en zwakheden gelijk als wij is verzocht geweest, om ons te hulp te komen, als wij verzwakt zijn en verzocht worden. Wat is dat een genade, Heere, dat u daarin zo nabij komt en zo te hulp komt. En tegelijkertijd, Heere, toont uw genade ook daarin, dat u ons al door mensen om ons heen wilt versterken, wilt bemoedigen en wilt vertroosten. In een gezinsverband of in familieverband. In een vriendenkring, een koffiegroep, in een gemeente. U legt dat allemaal, u schikt dat allemaal om ons leven heen, Heere. Geef het ook in al die verbanden. Iets goeds voor elkaar betekenen mogen. Oog en hart hebben. Voor wat een ander nodig kan hebben. Ook ten diepste nodig kan hebben. Geef dat al die verbanden zo mogen functioneren, Heer. Zoals u dat bedoeld hebt voor ons. En bovenal hebt u ingesteld en gegeven het huwelijk. Opdat zij die getrouwd mogen zijn elkaar tot hulp en zegen mogen zijn. En we zeggen u dank, Heere, als wij getrouwd mogen zijn. En maar we bidden u, geef door uw genade, dat we elke dag mogen reiken, mogen tippen aan het doel van ons huwelijk. Elkaar tot hulp en zegen te mogen zijn. Heere, oefent u ons daarin. Leer ons samen met u te leven, Heere Jezus Christus. Opdat ons persoonlijk leven, ook al ze ongetrouwd zijn, en ook ons huwelijksleven, levens mogen zijn die boven zichzelf uitstijgen. Maar die iets mogen betekenen voor uw koninkrijk. En dat mag gelden dat ons persoonlijk leven, getrouwd of niet getrouwd, en dat ons huwelijksleven voor u mag zijn, Heere. En om zich heen kringen van zegen verspreiden mag. In de omgeving waar we wonen, buren en buurtgenoten. In de kring van familieleden, klasgenoten, collega's, gemeenteleden. Laat ons leven van nut mogen zijn. Voor iets wat eeuwig blijft. Laat ons leven van nut mogen zijn, voor geestelijk welzijn van anderen. We bidden u, Heere, als het in ons huwelijk moeilijk is en zwaar valt. Als er geen geestelijke eenheid is of niet meer is. Als geslotenheid, irritatie en onbegrip meer en meer beslag legde op onze omgang met elkaar. We bidden u als wij alleen door het leven gaan, of weer alleen in het leven kwamen te staan. We bidden ook voor onze jongeren. Geef dat zij alle woorden over het huwelijk en de voorbereiding op als bagage mogen meenemen, Heere. Dat misschien nu nog ver weg lijkt te staan. Maar dat ze als kostbare bagage mee mogen nemen. Voor ze u het geeft de toekomst van ons leven. En leer ons allen samen. Samen in het huwelijk, maar ook als we alleen in het leven staan. Dagelijks terug te keren tot u. Dat u ons dagelijks aan uw voeten ziet, Heere Jezus Christus. Want dat is toch het leven. En dat is toch wat het leven doel geeft en het doel aan het doel doet raken en rijken bij tijden. Als we dagelijks komen aan uw voeten. We dragen dan ook in het bijzonder op dit moment dominee Kamerbeek en zijn vrouw aan u op en hun gezin. Ook een zorg over zo'n barend in het bijzonder. Als het lijkt dat de zon van dit leven over dominee Kamerbeek, uw dienaar, aan het ondergaan is. Geef dat de zon van het geestelijk leven te meer mag oprijzen en licht verspreiden mag, dat kracht geeft, uitzicht en vertroosting. We bidden u, Heere, voor ons land en volk en voor ons vorstenhuis, dat ook ons vorstenhuis dagelijks mag keren, mag terugkeren tot u, de koning der koningen. We willen dat voor alle regeringsleiders van de wereld. Hoeveel macht en aanzien ze ook hebben, hoe ver een invloed ook reiken kan. Geef het zich niet te groot weten. Om zich klein te weten en klein te maken aan uw voeten, Heere. We bidden voor uw vervolgde kerk dat ze stand mag houden. Tot een getuigenis over heel de wereld. En ook tot een getuigenis voor hen die hen vervolgen. We bidden voor uw kerk uit uw volk Israël. Wel, ondanks alles wat uw kerk misdreven heeft. Veel het volk Israël trekken tot de koning der kerk. U, o Heere Jezus Christus, tot een getuigenis van uw naam onder al de volkeren. We bidden voor alle evangelisatiewerk in Nederland. In Horst, in Hoorn, welke plaatsen dan ook. Dat dat mag dienen tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot een terugkeer van vele geslachten tot u. Hoor ons, Heere, uit genade om Jezus wil. Amen. Laat de gemeente eerst de Bijbel openen in het Bijbelboek Richteren. Richteren 13. Daarna in Prediker 4. Maar eerst is Richteren 13. De versen 19 tot en met 23. Richteren 13, vanaf vers 19, de engel des Heren is verschenen aan Manoach en aan zijn vrouw, dus aan het echtpaar Manoach en zijn vrouw. En vanaf Richteren 13, vers 19, lezen wij in Gods woord het volgende. Toen nam Manoach een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op een rotsteen voor de Heren. En hij handelde wonderlijk in zijn doen. En Manoach en zijn vrouw zagen toe. En het geschiedde als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel, zo voer de engel des Heren op in de vlam van het altaar. Als Manoach en zijn vrouw dat zagen, zo vielen ze op hun aangezichten ter aarde. En de engel des Heren verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn vrouw. Toen bekende Manoach dat het een engel des Heren was. En Manoach zei tot zijn vrouw, we zullen zeker sterven, omdat we God gezien hebben. Maar zijn vrouw zei tot hem, zo de Heere lust had om ons te doden. Hij had het brandoffer en spijsoffer in onze hand niet aangenomen. Nog ons dit alles getoond. Nog ons om deze tijd laten horen, zulks als dit. Tot zover deze blik in een klein stukje van het huwelijksleven van Manoach en zijn vrouw. Laten we verder bladeren naar Prediker 4. Psalmen, Spreuken, Prediker 4. De versen 7 tot en met 12. Prediker 4 vanaf het 7e vers. Daar spreekt God als volgt tot ons bij monden van Salomo. Ik wendde me wederom en ik zag een ijdelheid onder de zon. Daar is één en geen tweede. Hij heeft ook geen kind, nog broeder. Nochtans van al zijn arbeid geen einde. Ook wordt zijn oog niet verzadigd van de rijkdom en hij zegt niet, voor wie arbeid ik toch en doe mijn ziel gebrek hebben van het goede. Dit is ook ijdelheid en het is een moeilijke bezigheid. Twee zijn beter dan één, want zij hebben een goede beloning van hun arbeid. Want erin ze vallen, de één richt ze metgezel op. Maar wee de ene die gevallen is. Want er is geen tweede om op te helpen. Ook in twee te samen liggen, zo hebben ze warmte. Maar hoe zou één alleen warm worden? En in iemand de één mocht overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan. En een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken. Tot zover het Prediker 4. Laten we dan verder bladeren naar het huwelijksformulier. En daarvoor de vierde keer een gedeelte van bezien en behandelen met elkaar, het huwelijksformulier. We hebben eerst een inleiding gehad, daarna, in veel Bijbels en cursief gedrukt, staat een gedeelte uit Genesis 2. Daar volgt dan weer een alinea op en dan beginnen we nu te lezen bij de woorden: maar opdat ge in deze staat godzalig leven mocht. Is in mijn Bijbel ongeveer één kolom na het begin. Dat begint dan dus het volgende: maar opdat ge in deze staat, dus het huwelijk, godzalig leven mocht, zult ge ten tweede weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. En de eerste oorzaak is, opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Dat vormt het uitgangspunt voor de preek. De preek heeft 4 punten. En die zijn 1, 2, 3 en 4. We zien namelijk 1 doel. 2 personen. 3 graden. En 4 lessen. 1 doel. 2 personen. 3 graden. En 4 lessen. 1, 2, 3, 4. Zijn de 4 punten van de preek. Ook vanavond wordt u namens de kerkraad het volgende medegedeeld betreft. Komende woensdag, Deo Volente 8 maart, de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. De morgendienst begint om 9:30, de avonddienst om 7:30. Ik hoop zelf bij de diensten voor te gaan en uiteraard ieder van harte daar welkom. En dan zondagmorgen 12 maart hoop ik 's morgens zelf voor te gaan in de avonddienst door meneer A.P. Voets uit Hoevelaken. De collecte voor vandaag, de eerste voor het evangelisatiewerk van de gemeente in Horst. De tweede voor de kerk en aan de uitgang voor de kerk worden van harte aanbevolen. En laten wij zingen uit Psalm 119 over dat ene doel. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Vers 17 en vers 18. Doe mij op het pad van uw geboden train. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Dat is het ene doel. In Psalm 119, de versen 17 en 18. Dat is nog een keer het uitgangspunt voor de preek lezen uit het huwelijksformulier. Opdat geen deze staat van het huwelijk godzalig leven mocht, zult ge weten de oorzaken waarom God het huwelijk heeft ingezet. En de eerste oorzaak is dat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. 4 punten heeft de preek. 1, 2, 3, 4. 1 doel, 2 personen, 2 mensen, 3 draden en 4 lessen daaruit. Gemeente, het huwelijk is de staf tot hulp op reis naar het leven van de toekomende eeuw. Het is ook Gods geschenk in tegenspoed en kruis waarop hij zijn zegen wil geven. Het wordt ook door Gods hand bij elkaar gebracht om voor het leven bij elkaar te blijven. Dat is in 3 zinnen. Heel kort dus wat we in de 3 vorige preken van het huwelijksformulier met elkaar gezien hebben. Als we nou die hoofdschetsen van het huwelijk gehad hebben, die staf, dat geschenk, bedoeld voor het leven, wordt wel hoog tijd naast te vragen van wat is nou eigenlijk het doel van het huwelijk? Dat lijkt niet zo heel moeilijk. Je zou zeggen, vraag het een gelovige. Vraag het een ongelovige. Iemand die in de kerk zit, iemand die nooit in de kerk komt. Wat is het doel van het huwelijk? Ze zouden allemaal ook allebei kunnen zeggen, nou ja, om elkaar gelukkig te maken, toch? Daar werd ik voor getrouwd. Om elkaar gelukkig te maken. Dat is toch niet het doel. Tenminste, niet het einddoel van het huwelijk, elkaar gelukkig maken. Want als het goed is, is het einddoel van het huwelijk wat het formulier noemt in het eerste stukje wat we vanavond hebben gelezen met elkaar. Opdat ge in deze staat godzalig leven mocht. Dat is het einddoel. Leven tot Gods eer. En dat zal tegelijkertijd een leven zijn dat ook tot zegen kan en mag zijn voor anderen. Voor een familie, voor een werkkring, binnen een gemeente. Dus dat het huwelijk man en vrouw doet leven tot Gods eer. En dat het zo ook een kringen van zegen verspreiden mag om zich heen. Het ene doel, één doel van het huwelijk. Leven tot Gods eer. En al het andere is eigenlijk middel voor dat doel. Als je getrouwd bent, maar net zo goed als je ongetrouwd bent. Het doel is om tot Gods eer te leven en anderen tot zegen te zijn. Want als je huwelijksgeluk doel in zichzelf wordt, als wij maar gelukkig zijn, maar ook als je werk doel in zichzelf wordt, als je hobby doel in zichzelf wordt, als je kerkenwerk doel in zichzelf wordt, is het een afgod geworden. Dan is je huwelijk een afgod geworden en je werk en je hobby en zelfs je kerkenwerk. Als dat doel op zichzelf geworden is. Alle dingen, dus ook het huwelijk, staan pas op hun plek als ze middel zijn. Als mijn gelukkige huwelijk een middel mag zijn om daardoor tot Gods eer te leven en anderen tot zegen te zijn. Want daarvoor zijn we toch geschapen. Dat is toch het ene doel van elk persoonlijk leven. Dus ook van het huwelijksleven. Als je er verder over nadenkt. Het einddoel, hoofddoel van het huwelijk is leven tot Gods eer, tot zegen. En dan kun je al gauw bedenken. Daar moet je dus om getrouwd te zijn. Moet je dus eigenlijk bekeerd zijn. En daarmee moet je de Heer Jezus kennen. Want ja, anders kun je toch nooit dat doel van tot Gods eer leven bereiken. Maar dat betekent ook, als je je werk goed wil doen, moet je bekeerd zijn. moet je door het geloof de Heer Jezus kennen. Anders kun je je werk nooit met een goede bedoeling doen. Om je hobby te doen. Om je vrije tijd in te vullen. Moet je de Heer Jezus kennen. Anders kun je nooit dat ene doel bereiken. Om tot Gods eer en tot zegen voor anderen te leven. Het is alleen de Heer Jezus Christus, of denk het aan vanmorgen, het is alleen de blikrichting op de verhoogde Christus aan het kruis, die zorgt er immers voor. Dat je gered bent, ja, en dat je verlost begint worden van dat virus, dat je voor je eigen eer en je eigen roem en je eigen naam en je eigen noem maar op wilt leven, alleen de blikrichting op Christus, die verlost daarvan. Dus ja, om je werk goed te doen, om je school goed te doen, om een goede vriend te zijn, om je hobby goed te doen, ja, noem maar op, voor alles. Moet je bekeerd zijn. Moet je de Heer Jezus kennen. De blik op Hem hebben. Opdat dat einddoel ook van het huwelijk in het vizier mag komen, om godzalig tot Gods eer te leven. En dan verder denkend gaat het formulier verder. Hoe komt het nou zover? Wat kan er nou toe bijdragen? Om in je huwelijk samen tot Gods eer godzalig te leven. Nou, het eerste wat daarvoor nodig is, dat is dat je natuurlijk als man en vrouw elkaar helpt en bijstaat in alle dingen van het tijdelijke en eeuwige leven. Dat had, en daar zou het ook aan ontleend zijn, dat had de prediker al heel goed gezien. De koning Salomo. We volgen zijn onderwijs, wat ook in de preek van vanavond. Uit hoofdstuk 4. Prediker, de man die had maar om zich heen keken, dingen observeerde. Wat hij allemaal zag gebeuren in de wereld om hem heen, in zijn eigen leven. Nou, hij heeft weer iets gezien. Salomo, hij heeft de mens alleen gezien. Zonder man, zonder vrouw, maar ook helemaal zonder vrienden. Iemand die zich voor al die sociale contacten eigenlijk gewoon helemaal de tijd niet gunt. Heeft het veel te druk, hij of zij gaat helemaal op in zijn of haar werk, of waar een mens maar mee bezig kan zijn. Dus, dat geldt. Hoeft niet iedereen te gelden die alleen in het leven staat. Misschien moet je zeggen, iemand die alleen in het leven staat, moet er wel misschien extra alert en extra waakzaam voor zijn. Om niet helemaal op te gaan in zijn werk of in iets anders. Maar deze ene ziet prediker helemaal opgaan in zijn werk. Werk, carrière, geld verdienen, bezig zijn. En dan zie ik, wat is zo'n mens kwetsbaar? Hij moet opeens ontslag krijgen. Arbeidsongeschikt worden. Een beurscrisis meemaken. En zijn hele leven stort tot op de grond toe in. Hij heeft maar voor één ding geleefd. Voor zijn werk en voor zijn bezigheid. En het kan zomaar van de kaart geveegd worden. En wie zal hem dan bijstaan als hij nooit tijd voor vrienden heeft willen nemen in het leven? Nee, zegt prediker, dan is twee toch veel beter. Tweede punt van de preek, twee. Want twee mensen, die kunnen elkaar helpen als er wat gebeurt. En dan kan dat twee op allerlei vlak zijn. Twee goede collega's. Twee goede vrienden. Of twee broers en twee zussen. Als je niet getrouwd bent, zoek daar ook naar, zou ik zeggen. Dat je toch zo'n tweetal met iemand vormen mag. En laat wie getrouwd zijn, daar ook voor openstaan. Maar dat tweetal krijgt toch wel zijn diepste en zijn intiemste invulling. In dat tweetal van natuurlijk van die twee personen die in het huwelijk tot één worden. Daartoe word je natuurlijk toch aan elkaar gegeven. Op de levensreis. En dat is ook heel praktisch. Prediker noemt daar wat dingen van. Je kan vallen. Dat kan letterlijk gebeuren. één van de twee kan niet zo goed meer uit de voeten. Of kan een tijdje niet zo goed meer uit de voeten. Maar gelukkig de ander is geroepen. Om heel wat werk op te nemen. En over te nemen. Zonder te mopperen en zonder chagrijnigheid. Maar met liefde in de kleine dingen. De stofzuiger uit handen nemen. In de tuin bijspringen. Luiers helpen verschonen. Eén kan ook aangevallen worden. Aangevallen worden door psychische angsten. Psychische depressies. Maar gelukkig de ander is erbij. Om bij te staan. Om erbij te zijn. En het mooiste is. Ik weet niet wat vaak gebeurt bij u. Ik zeg maar tegen mezelf. Als die ander dan niet eens om hoeft te vragen. Want je had het al lang gezien. En voor je man of vrouw er zelf mee kwam, hij had het al lang gezien. Ze zit niet lekker in de vel. Hij heeft het nodig dat ik even wat dingen ongevraagd uit handen neem. En van zijn verbodje afhaal. Dat is wel het mooiste. Maar dan heeft het natuurlijk ook een geestelijke lading. Dat twee beter zijn dan één. Eén van de twee in het huwelijk kan vallen. Vallen, je kan denken aan iemand die iets zwaars op zijn schouders heeft. En daar loopt hij mee en op de duur wordt zo zwaar, dan wankelt hij. En hij valt en met last en al buigelt hij over de grond. Ja, zo kun je vallen als je veel te dragen krijgt. Je kan dan vallen als je veel weelde te dragen krijgt. Daar moet je het eerst aan denken. Want dat weegt niet zwaar voor je gevoel, voorspoed. Maar je kan zomaar vallen. In de zonde dat je God vergeet. En niet meer aan de eeuwigheid denkt. De weelde die je draagt, die brengt je ten val. Je kan ook in zonde vallen. Een zonde die je al lang dacht overwonnen te hebben. En je valt erin. Je kijkt, je doet, je vergist. Eén van twee kan in moedeloosheid vallen. Als solliciteren al zo lang duurt en maar geen eind aan lijkt te komen. Kan in vertwijfeling vallen. Zal ik ooit wel echt tot geloof komen? Zal ik ooit een keer aan het avondmaal kunnen? Ik vraag er al zo lang om. Maar wat een voorrecht, wat een roeping. Als je met z'n tweeën bent. En de ene keer, dan kan de man de vrouw helpen met goede raad. En de andere keer, net andersom, dan kan, ik weet niet wat ik net zei, dan kan de man de vrouw de man hebben. Wijzen op de Heere. Wijzen dat hem raad is, uitkomst is, kracht is. Heerlijk! Als zo man en vrouw elkaar mogen helpen en bijstaan. Als de een gevallen is, de ander kan weer overeind helpen. Dan zie je eigenlijk op die diepste invulling wat we eerder hebben gezegd. Hè. Je trouwt niet. Je moet niet trouwen om gelukkig te worden. Maar om gelukkig te maken. Hè. Om de ander gelukkig te willen maken. Ook zelfs als die ander dat niet meer terug kan doen. Als die ander In een vorm van dementie verdwijnt. Of als die ander in coma raakt. Maar dan nog blijft het staan. Dat dan de een de ander helpen zal. Al kan de ander de een niet meer terughelpen en niets meer terugdoen. Maar er kan meer gebeuren in het leven. Het kan ook nacht worden, heeft Salomo gezien. En in de nacht kan het ineens al flink afkoelen. Als een reisgezelschap door het Joodse land trekt. En er is geen herberg in de buurt. Moet buiten overnacht worden. En het kan koud zijn. Als je met z'n tweeën bent. Dan ga je met deken en al tegen elkaar aan zitten. En je kan elkaar warmte geven. Nou, in het leven kunnen ook nachten voorkomen. Nachten van beproeving en van donkerheid. Van aanvechting en godsverlating. Je ziet Gods weg niet meer. En je voelt Gods nabijheid niet meer. En God lijkt zo ver weg. En de ijskou die slaat om je hart en die slaat om je ziel. Het is donker voor je ogen, het is donker in je hart. Maar wat mooi hè, en wat een roeping. Als de een de ander helpen kan. En aan de keer dan kan de ander de een weer helpen. Wijzen op de vastheid in God. En van je doop. En van zijn beloften. En van zijn trouw. En dat hij door de nachten heen zijn belofte vervult. En de een mag de ander helpen en bijstaan. Om zo tot dat doel te mogen raken. Dat je als huwelijk tot Gods eer leven mag. En dat je als huwelijk gezamenlijk tot zegen mag leven. Voor anderen om je heen. Je zou kunnen zeggen. Dat huwelijk. Dat kun je vergelijken met een tankstation. Je kan nu denken, ik wil rijden. Ik wil verder rijden met mijn auto. Zonde van mijn tijd om te gaan tanken. Dan sta je maar stil. Ik blijf. Nou ja, wat er dan gebeurt, dat kun je natuurlijk aanvoelen. Dan val je een keer droog. Als je zo redeneert. Jammer van mijn tijd om te tanken. Je huwelijk is dat tankstation. Je kan natuurlijk denken, ja maar ik moet mijn werk doen. Ik moet mijn kerkenwerk doen. Ik doe mijn vrijwilligerswerk doen. Ik moet doorgaan. Eigenlijk heb ik geen zo heel veel tijd voor mijn man en vrouw om aan te besteden. Eigenlijk jammer van mijn tijd, want ik heb zoveel te doen. Nou, maar dat luidt ook een keer raar. Je valt een keer droog. Je valt ook in je kerkenwerk en je dagelijks werk een keer droog. Als je niet meer denkt. En je vindt daar eigenlijk geen tijd voor hebt. Een goed huwelijk is de beste bron en het beste uitgangspunt. Voor een vruchtbaar leven in je werk, in je kerkenwerk, in je vrijwilligerswerk, in je gezin en waar dan ook. Maar er is nog meer in het leven, heeft Salomo gezien. Als het na die nacht weer licht wordt, kun je zomaar aangevallen worden in het Oude Oosten. Roversbenden, struikrovers, die zo net tegen het naderen van de morgen, als je het meest in slaap denkt te sukkelen, eraan komen, je willen overweldigen en gewoon nog erger achter willen laten. Wat begin je dan als één alleen? Als je met z'n tweeën bent, kun je elkaar tenminste helpen. Het leven kent ook zijn morgens, waarin je wordt aangevallen, waarin de duivel zijn kans schoon ziet. Die is er meestal vroeg bij, om je zegeningen afhandig te maken. Om pal naar de kerkdienst. Je zo gauw en zoveel mogelijk dingen weer weg te halen. En uit je gedachten te roepen. Om te zeggen, het is zomaar moeilijk om God te dienen. Het is ook veel makkelijker om maar een beetje af en toe je eigen zin te doen. En een beetje toe te geven. En helemaal voor de tv hangen is ook wel eens een keer lekker. En ook wel eens een keer fijn. En zonder binnen de deur uit gaan moet ook nog maar een keer kunnen. Of jij hebt het zo goed. Dat de eeuwigheid zijn gewicht verliest. Je wordt aangevallen en de duivel wil roven. Wat er een invloed van het woord in je leven was. Mooi als je met z'n tweeën bent. En de een kan de ander bijstaan. En de ander kan de een bijstaan. Strijdend tegen de vorst der duisternis. Die alle geestelijke vruchten en zegen wil weghalen en wil wegroven. Je gaat bijvoorbeeld met elkaar praten over de preek als je thuis komt. Dat is wel een goed middel. Om die aanvallen van de duivel tegen te houden en te weerstaan. Twee zijn beter dan één. En waarom? Waarom zou je daar zo toe geroepen zijn om elkaar tot hulp en bijstand te zijn? Nou hierom. Je ziet toch het liefste straks dat je allebei aan de rechterhand van de Heer Jezus zal staan, of niet? Je ziet toch het allerliefste dat hij straks nog niet in je eentje aan zijn rechterhand staat. Maar dat je mag weten dat je vrouw en je, of je man ook aan de goede kant zal staan. Dat ook die ander het straks horen mag. Komt in, gij gezegenden. En werft het koninkrijk daarom. Je kan toch niet overal aandacht voor hebben. voor elkaars lichaam, voor elkaars werk, voor elkaars hobby's. Terwijl je voor elkaars geestelijk welzijn geen oog, geen hart zou hebben. Daarom laten die twee elkaar helpen en bijstaan voor het tijdelijke en voor het eeuwige leven. Weet u, hoe dieper je dat beseft, hè? Hoe meer dat je vizier op gericht wordt, dat je elkaar zo tot hulp en zegen mag zijn, hoe meer je aan de voeten van de Heer Jezus te vinden zult zijn, waar of niet. Hoe meer je het goede voor elkaar zoekt, hoe meer je te vinden zult zijn aan de voeten van de Heer Jezus. Heer Jezus, helpt u me daar toch in. Heer Jezus, sterk mij daar toch in. Kijk, daarom doe je zelf zo ontzaggelijk veel tekort. Als je voor kiest om iemand te trouwen die de Heer niet dient. Dat zou alleen al om deze reden nooit moeten willen. Want kijk, elkaar vrijlaten, dat klinkt wel mooi. Dat is natuurlijk heel iets anders dan elkaar helpen en bijstaan. Vraag maar aan iedereen die daar later in zijn of haar huwelijk achterkwam. Elkaar vrijlaten, dat is kiezen voor de diepste vorm van eenzaamheid. Elkaar vrijlaten, dat is kiezen voor de diepste vorm van eenzaamheid. Dus dat moet je jezelf ook niet aandoen. En kijk, dat mag dat we nou hebben. Dat mag natuurlijk en dat moet natuurlijk groeien gaan in je verkeringstijd. Dat elkaar helpen en bijstaan voor het tijdelijke eeuwige leven. Dat is natuurlijk geen knop die je op je trouwdag even omzet. Nee, maar dat is een knop die je verkeringstijd mag van liefde helemaal gaan openbloeien. En in het huwelijk nog voller in bloei mag komen. Eén doel en die twee om elkaar te helpen en bij te staan. En dan komt prediker tot het eigenlijke. Dan komt hij bij drie. Eén kan zo eenzaam zijn. Twee kan zoveel beter zijn. Maar, en dan komt duidelijk het hoogtepunt van de redenering van prediker van Salomo. Een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken. 1, 2, 3. Drie draden. Eigenlijk is hij een beetje een vreemde uitspraak. Hè? Als je ervan denkt. Aan die twee in de woestijn. In het Oude Oosten. En die kunnen 's ochtends vroeg door een roversbende worden aangevallen. Dan zou je denken. Ja, één alleen begint niks. Nou ja, met z'n tweeën tegen een roversbende van 15 is ook nog niet alles. Je kan beter met z'n tienen zijn. Met z'n vijftigen. Met z'n honderden. Hoe meer, hoe beter. Nee, zegt Salomo. Dat hoeft in dit verband niet. 10 of 100, die zijn niet nodig. 3 is genoeg. Dus dat geeft wel aan dat prediker bij die derde persoon dan aan iemand heel bijzonders denkt. Dat hij bij die derde dan denkt, dat voelt er wel aan God. Die derde, dat is Gods Zoon, de Heer Jezus. Een drievoudig snoer. Man, vrouw en de Zoon van God. En meer heb je wat dat betreft dan niet nodig. Dat staat sterk. Omdat Hij in ons leven ingedaald is. De Hebreeënbrief zegt dat zo treffend, hè. Hij is in alle dingen van het leven verzocht geworden en onzer een geworden. Hij heeft lasten gedragen. Beladen met de spot van mensen. Beladen onder de last van de toren van God, waar we alle onder zouden moeten bezwijken. Maar hij is niet gevallen onder die last van onze zonde en de toren God. Niet in zonde, niet in moedeloosheid, niet in vertwijfeling. Hij is in de nacht geweest. De meest bittere nacht van Gods verlating. Nedergedaald ter hel, mijn God, nooit was er een nacht zo donker, zo duister als toen. En hij werd aangevallen door de Satan, die probeerde te verzoeken, te verleiden door zijn discipelen, door te zeggen, kom dan af van het kruis, door honger na 40 dagen in de woestijn. Hij heeft al het onze meegeleefd en meebeleefd. Maar hij is staande gebleven. Hij heeft de duivel overwonnen. Hij is in de morgenstond opgestaan. En hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Dat heb je nodig. Allereerst. En dan valt even getrouwd of ongetrouwd helemaal weg. Allereerst heb je dat persoonlijk nodig. Die ene die de last van zonde en de toren Gods droeg. Die de nacht van God verlatenheid doorworstelde en doorwaadde. Die met de Satan streed, maar nooit toegaf en nooit viel. Die heb je nodig. Als mens, als zondaar. Hebt u ooit in uw leven voor het eerst hem te hulp geroepen? Want hij is anders bezwijk ik, val ik, sterf ik in de nacht. Word ik overweldigd door de verzoekingen van de vorst der duisternis. Hebt u heel persoonlijk deze ene nodig gekregen? Ongetrouwd, getrouwd, niet meer getrouwd, alle verschil valt weg. Hebt u hem nodig gekregen? Die ons in alles gelijk wilde worden, uitgenomen de zonde. En dan heb je me ook als echtpaar of in je verkering samen nodig gekregen. Want je kan er wel heel wat van denken met z'n tweeën, of voelen. Maar samen ben je nog zo zwak als het op aankomt. Je kan samen als die ene zijn die helemaal opgaat in zijn werk voor dit leven. Je kan samen allebei vallen in de valkuil van de zonde en de vertwijfeling. Je kan samen allebei in de nacht van Gods verlating in het donker lopen en geen hand voor ogen zien. Je kan samen allebei door de duivel worden ingepalmd en worden overwonnen. Kijk, daarom kniel je in een trouwdienst. Heere Jezus, met z'n tweeën redden wij het niet. Echt niet. Met z'n tweeën komt het echt niet goed. Heere Jezus, komt u erbij. Wees u die derde. Zodat een drievoudig snoer is. En dan maar heb je wel, dat begin je op je trouwdag. Dat is mooi als je dat in je verkeringstijd doet. Samen knielen. Heer, we zijn zo gelukkig met elkaar. Maar met z'n tweeën wordt het echt 3 keer niks. Echt niet. Vallen we allebei ten prooi. Wil ook in onze verkeringstijd de derde zijn die met ons is. En dat stopt niet op je trouwdag in de trouwdienst. Nee, dat zou je elke dag van je huwelijk weer samen mogen en moeten doen. Heere God, met z'n tweeën, al zijn we 40 jaar getrouwd, redden we het niet. Echt niet. Wees u die derde die zich opnieuw bij ons voegt. En die met ons is. En in zekere zin blijft dat dan precies hetzelfde als je weer alleen komt. Als je alleen staat. Heer Jezus, wees u erbij. En blijft u erbij. Nog merkwaardig. Als we even kijken hoe het er nou precies staat. We hadden over drie draden, maar dat staat natuurlijk niet, hè. Het gaat om een drievoudig snoer. En wat verschil daartussen? Tussen drie draden en een snoer? Nou kijk, drie draden die lopen hier, 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 hè, naast, parallel aan elkaar. Maar een snoer, dat zijn drie draden die om elkaar heen verstrengeld zitten. Dan heb je een snoer, hè. Als die drie koordjes, drie draden, om en door elkaar heen verweven, heen gestrengeld zijn. En dat bedoelt Salomo dus, dat bedoelt de Heilige Geest dus. Een drievoudig snoer. Niet drie draden netjes naast elkaar parallel. Maar draden verstrengeld om die ene draad, Christus de Zoon van God. Heel je leven verweven, verstrengeld met die derde, met Christus. In gebed verstrengeld met hem. Al je zorgen en verlangens hechten zich aan die derde, aan Christus. En al zijn zorg en hulp verweeft zich met die twee draden van man en vrouw. Je leven wordt vervlochten met Christus. In de meest oprechte, openhartige en intieme verbondenheid en openheid. Van twee draden, een man en een vrouw. Voortdurend verstrengeld om Christus. Je huwelijksleven verweven, verstrengeld met zijn leven. Een drievoudig snoer. Als je biddend je harten ontsluit voor hem. Beginnen met je verkeringstijd. Blijf het ook doen. Bidden, dat is eerlijk zijn tot op de bodem van je hart. Want anders dan bid je niet. Bidden is eerlijk tot de bodem van je hart. En dan laat je de Heere alles van je weten. En je laat je man alles van je weten. Je laat je vrouw alles van je weten. Drie draden. Verstrengeld. Om elkaar heen. Dat is elkaar helpen en bijstaan. Dat is de bron van elkaar helpen en bijstaan. De dingen van het tijdelijke en van het eeuwige leven. Net als... Daarom wilde ik dat graag lezen ook vanavond. Dat hele korte stukje, die korte blik die we even mogen slaan. Het huwelijksleven van Manoach en zijn vrouw. Het gaat even niet om alles wat daarmee samenhangt. Maar dat hele korte stukje wat we lazen. Manoach en zijn vrouw. Als Manoach erachter komt van, ik heb de engel des Heren gezien. Ik heb oog in oog gestaan met hem. De Zoon van God, die God zelf is. Heilig en van majesteit. Maar dan zeggen, maar vrouw, dan moeten we sterven. Ik ben zo bang dat we die heiligheid van God, dat het onze dood wordt. Heb u dat wel eens tegen uw vrouw gezegd? Heb u dat tegen uw man gezegd? Ik ben wel eens zo doodsbang voor het sterven. Of iets van die aard. Als ik dan denk aan God in zijn rechterstoel. En ik denk aan mijn leven en aan mijn zonden. Dat is zo eens tegen uw man, tegen uw vrouw gezegd. Kijk, Manoach gaat natuurlijk ook stil kunnen worden. En daarvoor zelf mee rond kunnen blijven lopen. Tot zijn vrouw kan zeggen, ja beste man, wat is dat toch met jou? Want sinds je die engel hebt gezien... Merk, ben je zo stil? Oh, niks. Nee. Ik loop wel eens meer een beetje na te denken. Nee. Echt niks aan met mij, hoor. Kun je ook doen, hè? Je voelt je als man ook veel te groot. Om tegen vrouw te zeggen dat je bang bent. En het is ook die vrouw van Manoach. Die neemt het wel heel serieus van de man. Als hij daarmee worstelt en mee topt. zijn om drie redenen. Om die vrees bij Manoach weg te nemen. Ze wijst hem op drie dingen die de Heer heeft gedaan. Heeft laten zien en heeft gezegd. Helpt u zo uw man wel eens of andersom? Zou ik ook kunnen zeggen, ach, dan loopt meneer weer hoor. Loopt hij weer met allerlei dingen in zijn hoofd. Kom, joh, we gaan samen wat leuks doen en dan moet je niet weer met al die narigheid zitten. Zo kun je ook reageren, hè? Zo kun je ook reageren. Ook in het huwelijk kun je als twee draden langs elkaar heen leven. Niet meer verstrengeld rondom Christus. Maar twee aparte draden van twee gevoelslevens die elkaar nergens meer raken. Twee levens die als twee draden los en parallel naast elkaar lopen. Misschien elkaar alleen nog aanraken vanwege de seksualiteit. Maar anders en meer ook niet meer. Zoek dan hulp, zou ik zeggen. Zoek dan hulp. Mag u bij een ambtvragen doen? U mag het ook bij hulpverlening doen? Maar wacht er niet te lang mee om hulp te zoeken. Als je zo puur parallel naast elkaar leeft. En niet meer verstrengeld om Christus heen. Nou, dan proberen we met elkaar naar dat ene doel, die twee mensen, die drie draden, vier lessen aan elkaar door te geven. De eerste is deze. Dat drievoudig snoer van het huwelijk heeft onderhoud nodig. Ik las ooit ergens, een huwelijk gaat vanzelf verkeerd. Nou, dat is niet zo heel moedgevend kun je zeggen, maar het is toch wel waar. Een huwelijk gaat vanzelf verkeerd, daar hoef je niks voor te doen. Zelfs na verloop van tijd kan het nog verkeerd gaan. He, want zeg maar, wat vloeibaar is, naar elkaar toe, zich uiten, communiceren, elkaar helpen en bijstaan, samen weten. Ja, wat vloeibaar is, dat kan gaan stollen. Wat stroomt, dat kan gaan bevriezen. En dan kan een huwelijk dat goed begon, in stolling en bevriezing terechtkomen. Je kan er nooit het ermee doen. Dus ja, vorige week hadden we een goed huwelijk. Ja, maar dat wil niet zeggen dat het nou vandaag nog zo is. Een huwelijk heeft onderhoud nodig. Net als een bloem die bloeit, die heeft elke dag water en elke dag licht nodig. Een huwelijk heeft onderhoud nodig. Wekelijks, dagelijks, in gewone situaties. Een huwelijk heeft onderhoud nodig. Anders gaat een huwelijk wat 40 jaar goed was, in het 41ste jaar, als losse draden uit elkaar. Tweede les. Dat drievoudig snoer van het huwelijk, dat geeft eenheid. Want dan ga je merken dat die derde, en dat begint ook alweer de verkeringstijd. Ja, die neemt er geen genoeg mee om de derde te zijn. Eerst de ander, dan jij en hij als derde. Nee, die derde, die wordt eigenlijk vanzelf, als aan hem ligt, de eerste. Dan gaat hij ook alle dingen bepalen. En hij zorgt voor de eenheid op weg naar en in je huwelijk. Want hij geeft je beiden hetzelfde doel. Tot Gods eer te leven. Hij geeft je hetzelfde spoor van zijn inzettingen en geboden. Hij geeft je dezelfde strijd tegen de duivel en tegen je eigen vlees. Hij geeft je hetzelfde adres. God als toevlucht en als schuilplaats. Hij geeft dezelfde basis. Zijn genade en zijn verzoeningswerk. En dat verbindt. Dat geeft eenheid. Die derde die de eerste wordt. En die alle dingen gaat bepalen. In één doel, één spoor, één adres, één strijd, één basis. En zo alle keuzes van je huwelijksleven gaat uitmaken en gaat bepalen. En je maakt wel keuzes, hè? Iemand die niet trouwt ook natuurlijk. Over stille tijd en geldbesteding, over media en gezinsvorming, over zondagsinvulling en tijdsbesteding. Om samen achter hem aan de weg te zoeken daarin. In de regel, dat is ook Bijbels, mag degene die het nauwste geweten heeft de doorslag geven. Daar moet je nooit misbruik van maken als je nauw geweten hebt. Maar in de regel laat degene met het nauwste geweten de doorslag geven. Dat is ook Bijbels. En dan merk je het aan elkaar wel. Als eerste, als het de verkeerde kant op gaat. Met je man of vrouw, die merkt dat je samen hard op bidden mag. Het eerste, als je gebed alleen uit clichés gaat bestaan, die de buren ook nog wel mee mag houden. En als je steeds meer tijd verdoet achter je scherm of achter je schermpje. En je man of vrouw merkt het eerst als je niet steeds minder vrijwilligerswerk gaat doen. En als die goede boeken voortdurend in de kast blijven staan, de afgelopen weken. Dat merk je man het eerste. Dat merk je vrouw als eerste. Als je daarin gaat afdwalen en gaat vertragen en gaat verslappen. Of probeer het nog een beetje te verbergen voor onze man en vrouw, kan ook nog. Maar we zien dat toch wel bij elkaar. En dat wil toch ook wel hebben dat de ander het ziet. En is niet nodig dat er iemand is die daar heel praktisch een oogje in het zeil houdt bij ons. En als ongetrouwde kan het niet wijs zijn. Daar iemand vraagt, joh, kom nog eens bij me op terug van tijd tot tijd. Of ik mijn stille tijd nog hou elke dag. Hoe ik met de media omga. Maar als je niet getrouwd bent, ja, je kan afdwalen en verslappen zonder dat er iemand is die het merkt. Misschien moet je eens een ander vragen van, joh, kom eens bij hem op terug. Elke maand een keer om het even te vragen. Derde les. Dat drievoudig snoer, dat staat er letterlijk achter, hè, wordt niet haast gebroken. Nee, het bijzondere is als je aan zo'n snoer denkt, hè, als je eraan trekt, trekt het alleen maar nog vaster. Als je wat een zware last bovenop zet, drukt het alleen maar nog hechter op en in elkaar. Dat drievoudig snoer, als het natuurlijk getrokken wordt, door spanning, door kruis, door crisis, dan breekt het niet. Maar het verhecht zich nog des te dieper. De liefde tot hem wordt dieper. De liefde tot elkaar wordt dieper. Je leert elkaar nog meer waarderen. En nog meer nodig hebben. En ik kan echt waarin 40 of 50 jaar getrouwd zijn. Zeggen van, we zijn alleen maar dichter naar elkaar toegegroeid. En we zijn misschien wat minder onstuimig. Maar we zijn nog dieper aan elkaar verbonden. Dat we 50 jaar geleden samen mochten beginnen. Dat mag ook je gebed zijn als er crisis is, zelfs in je huwelijk. Heer, laat het snoer alleen maar hechter maken. Hechter om u en hechter om elkaar heen. Want een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken. De vierde les ten slotte. Zo'n snoer wordt niet haast, dus niet snel, wordt niet zomaar verbroken. Niet door tegenspoed en kruis, niet door druk en crisis en spanning. Maar ja, uiteindelijk toch wel. Uiteindelijk wordt ook dat drievoudig snoer van een huwelijk waarin Christus de eerste is gebroken. Want dood rijdt ook dat snoer uiteen. Ook het beste huwelijk valt door het sterven uit elkaar. Is daar niet tegen bestand. En als je dan denkt, hè, als dat dan een scheiding zou geven. Dat zegt Jezus ergens. Hè, dan zullen er twee op de akker zijn. Twee collega's op het werk. En de een wordt aangenomen, de ander wordt verworpen. Twee vrouwen aan het malen zijn twee vriendinnen. De een aangenomen, de ander verworpen. En zegt Jezus recht en achteraan. Er zullen er twee in één bed zijn. Een man en een vrouw. En de een zou worden aangenomen. En de ander worden achtergelaten. Daar moet je toch niet aan denken. Dat is zo belangrijk. Dat het wel van elkaar is. Of kan weten. Weet u het van elkaar. Als man en vrouw. En dat kan natuurlijk ook als je jong bent. Hè? Weet je wat dingen van elkaar? Als je 2 jaar getrouwd bent, ik noem maar wat. Weet je iets, ja, hoe de ander het zou willen als hij er niet meer is? Op financieel gebied, weet je daar wat van? Allebei. Weet je daar wat van? Hoe je vrouw een rouwkaart zou willen hebben, of juist niet? Als je 2 jaar getrouwd bent, heb ik het over. Hè? Weet je dat dan van elkaar? En weet je dat dan van elkaar? Waar de ander heen gaat. Als die wordt weggenomen. En als je niet getrouwd bent. Is dan iemand anders. Die het van je weet. En die je erin laat delen. En wat is het dan? Ergens. Ook heel diep en mooi. Dat als in een huwelijk het leven zijnde komt van een van beiden. Dat je tegen elkaar kan zeggen. Bedankt voor alles. Wat je voor mij hebt betekend. En hebt gedaan. En daar dat ik tegelijk samen zegt. Laten we samen bidden. Dat God ons vergeeft alles. Wat we elkaar tekort deden. En elkaar toe hebben nagelaten. En omdat je niet weet of je daar de tijd voor krijgt. Niet iedereen krijgt een ziekbed. Waarom zou het vanavond niet tegen elkaar zeggen? Waarom zou het elke week niet een keer tegen elkaar zeggen? Bedankt voor alles. Wat je voor me deed. En laten we samen bidden om vergeving. Voor wat we hebben nagelaten. En hebben verzuimd. Naar elkaar toe. En als dan dat snoer verbroken wordt. Ja, dan betekent het aan de ene kant ook dit. Dan wordt die band van het huwelijk verbroken. Maar de band met Christus. Die wordt juist aangehaald. Door het sterven heen. Haalt hij me nog dichter bij zich. En laat hij zich aan me zien als nooit tevoren. En dan is het waar hè, wat we dan tegen elkaar zeggen. Ik mag hem niet terugwensen. En ik mag haar niet terugwensen. Want die is nu bij de Heer. En als weduwe en weduwnaar. Hebben wij een medelijdende hoge priester. Die in alle dingen ons te hulp kan komen. En in alle dingen ons invoelt en aanvoelt en meevoelt. Eén alleen. Maar verstrengeld met Christus. Amen. Laten we Psalm 84, het vierde en het zesde vers zingen. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Want God de Heere, zo goed, zo mild is het al een tijd. Een zon en schild. Psalm 84, het vierde en het zesde vers. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, U die ons geschapen hebt, opdat we Godzalig leven zullen, tot uw eer. En zo reizend naar het nieuw Jeruzalem, geef dat we als getrouwden daarin elkaar tot hulp en zegen mogen zijn en blijven. Verstrengeld in Christus met elkaar, oprecht aan zijn voeten en aan zijn hart. Heere, u weet hoe makkelijk dat stolt en bevriest. Houd u het stromend, Heere, door de warmte van de liefde en de aandacht en de tijd voor elkaar. En waar het gestold is, Heere, maakt u het daar zelf weer vloeibaar en open. Gedenk hen die getrouwd zijn. Laat een dagelijks onderhoud geven. Dagelijks knielen. Dagelijkse oefening. Gelijk hen die getrouwd zijn, maar bij wie het niet meer zo kan. Door stoornissen in een karakter, in een persoonlijkheid. Doordat de een tot geloof kwam, maar de ander niet. U weet wat er wordt afgeworsteld en geleden en gebeden. Omdat het in het begin zo goed leek te kunnen gaan ook. Maar de ander die bleek toch niet zo gelovig te zijn als we dachten. Heren, gelijk hen die niet getrouwd zijn. Geef hen anderen om zich heen. Die als een tweede kunnen fungeren. En geef de verstrengeling met u, o Heer Jezus. We weten voor onze jongeren. Laat verkering en het verlangen daarnaar. Een voortdurend gebed zijn. Voor uw aangezicht. Vanaf het eerste moment dat we eraan gaan denken af aan. Gaan ik hen die niet meer getrouwd zijn. Die weten hoe mooi het was. En ook weten hoe het nu is geworden. Omdat de dood scheiding maakte. Of het huwelijk viel op een andere wijze uit elkaar. Heer, sterkt u met kracht naar kruis. Zo geven deze dienst in uw handen terug. Zo geven we ieder elkaar weer in uw handen terug, Heer. Zegen onze zondagavond en de nacht door. Laat ons op weg naar biddag mogen leven. Echt naartoe mogen leven. En wees de grote leerder en hoorder van het gebed. Woensdag onder ons in ons midden, Heere. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen van Psalm 86, het zesde vers. Leer mij, leer ons naar uw wil te handelen. Psalm 86, het zesde vers. Verhef nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.